Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
Er is verwarring ontstaan over de levering van Leopard 2-tanks door ons land aan Oekraïne. En dat gaan we onder meer bespreken in de Oekraïne-update met de buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Allereerst het laatste nieuws over de Leopard tanks. Want wat ik hoor is dat er nou nu 14 gaan naar Oekraïne. Dat is niet echt veel, hè?
Nee, het probleem is dat ze niet van ons zijn. Die Leopard tanks zijn geleased van Duitsland. En aanvankelijk was, denk ik, Nederland iets te enthousiast in het toezeggen van die tanks. Maar daar zijn discussies over ontstaan. Net de Denen hebben hetzelfde probleem. Maar er zijn discussies ontstaan met Duitsland. Omdat Duitsland zegt, ja, wij willen ook proberen om zelf Leopard 2 tanks te leveren. Uiteindelijk is het een Duits product. Ja. Alleen dat lukt nog niet zo hard. Er ontstond verwarring en die is er nog steeds. Mijn indruk is dat dat hele plan om Oekraïne op korte termijn van geavanceerde tanks te voorzien helemaal in het water valt. Niet alleen door Nederland, maar ook de andere landen die wel willen, maar niet kunnen. Of die tanks hebben en die blijken eerst heel lang gerepareerd te moeten worden. En dus wordt er nu ook teruggevallen op een ander type tank. Dat is de Leopard 1.
Ja.
Daarvan zijn er nog een heleboel. En dat is ook waar Nederland het over heeft. Ja, daar kunnen we er misschien met een paar landen samen wel iets van 100 bij elkaar vinden. Maar ja, dat is een minder...
Oud ding is dat, hè?
Ja, precies. Het is uit begin van de jaren 80. Ja. Minder goed gepantserd, minder elektronica. Dus ja, dat is gewoon een gaatje minder. Maar ik geloof dat dat hele idee in het water valt. Dat heeft er ook mee te maken dat heel veel militaire deskundigen zeggen, ja, misschien neemt de noodzaak een beetje af naarmate de kans op een al lange tijd verwacht Russisch luchtoffensief toeneemt. Hè? Ja. Dus er wordt nu... Die hebben de indruk dat Rusland bezig is met het voorbereiden toch van iets met de luchtmacht. En dan heb je aan tanks weer niet zoveel.
Nee, precies. Maar toch hebben de Duitsers hebben natuurlijk lang getalmd met het beslissing nemen van gaan we leveren of niet. Is er ook iets van, zeker omdat je zegt we leasen die dingen van de Duitsers. Ik weet ook dat de Duitsers, of Rheinmetall in ieder geval de Duitse staat, heeft in handen de beslissing om andere landen toestemming te geven om die tanks door te leveren aan weer andere landen. Heeft Duitsland hier niet een hele belangrijke rol in gespeeld? Of speelt die niet een belangrijke rol? Hebben die niet de kaart in handen om te zorgen dat ze dit wel snel kunnen organiseren?
Ja, ik hoorde ook al een week of wat geleden dat er in totaal iets van 2000 van die tanks, de Leopard 2 tanks, zijn geleverd aan ik geloof aan 13 landen in Europa. En het oorspronkelijke plan was dat al die landen er dan een paar, een stuk of 10 ieder, zouden afstaan aan Oekraïne. En dan zitten ze op 100 tot 130 tanks. Dat is wat ze nodig hebben. Maar ook daar hoor je niets meer van. Dus mijn indruk is dat niet alleen de Duitsers, maar eigenlijk een groot deel van de Europese landen denkt pas op de plaats te willen maken.
Oké. Okay. En Nederland heeft die toezegging ook gedaan, hè? Wat heeft Ollongren, heeft hij er iets over gezegd?
Wat zeg je?
Heeft Ollongren daar iets over gezegd?
Ja, maar die heeft het dan over die 100 tanks van het type Leopard 1.
Precies.
Dus is denk ik het probleem niet. Die komen er wel.
Ja, precies. Nou is er in Brussel, hè, want daar was die NAVO-top, naast dat NAVO-overleg ook het 10e sanctiepakket van de Europese Commissie gepresenteerd. Wat staat daarin?
Daar staat een hele trits dingen in. Onder andere het leveren van reserveonderdelen voor bijvoorbeeld vrachtauto's en straalmotoren. Er schijnen bedrijven te zijn die dat nog steeds leveren. En zo nog een hele lijst van essentiële producten. Er staat ook, en dat vind ik eigenlijk het meest pikante, zal ik maar zeggen, voor het eerst een sanctie in tegen toeleveranciers van Rusland. En dan gaat het vooral om Iran. Dus die komen nu ook op een sanctielijst.
Ja.
Alleen, ga het maar toepassen. He, als Iran iets levert aan Rusland, hoe wou je het tegenhouden?
Ja, precies. Dat is lastig.
Het is weer voor een heel groot deel symboliek. En er is heel veel studie gedaan de laatste maanden naar of die sancties nou werken en zo ja hoe. Dat valt reusachtig tegen. Het gaat eigenlijk met de Russische economie helemaal zo slecht niet. En ook met de bevoorrading niet, om verschillende redenen. Ze importeren heel veel parallel. En dus illegaal. Maar het komt er wel.
Ja.
Dus landen die iets hebben gekocht dat niet mag, of dat niet aan Rusland mag worden geleverd, en het toch doen. En er zijn ook vervangingen. Het voorbeeld dat je steeds hoort is chips. Die krijgen ze niet. En die kopen ze nu in China. Dat zijn een stuk minder goede chips, ja. Maar ze doen het wel.
Ja, precies.
En de auto-industrie die begint dus weer op gang te komen. Dus en het is een hele theorie dat landen met sancties uiteindelijk zelf leren om daarmee om te gaan en gewoon door te leven. En dat is nu een beetje het geval.
Ja, dat sanctiepakket moet een maximale impact hebben op de Russische oorlogsmachine. Ja, als we dat zo horen, dat is ook een symbolisch verhaal.
Het heeft het dan steeds even, maar na een tijdje dan vinden ze een weg, een geitenpaadje om het toch te regelen.
Ja, precies. En dat heeft, daar hebben die sanctiemaatregelen dus niet zo heel veel van doen. Nog even naar iets anders, want Jens Stoltenberg zijn een persconferentie achteraf. We gaan nu als NAVO-ministers, dus de onderlinge NAVO-landen, niet als NAVO zelf, maar als landen samenwerken bij het verdere opvoeren van de defensieindustrie. Hoe gaat de NAVO dat regelen?
Nou, dat in de eerste plaats, dat voornemen hebben ze. En dat is ook wel verstandig. Je moet even denken aan het model van het coronavaccin. He, waar eerst, aan het begin waren allerlei landen die zeiden, gaan we zelf doen. Nederland bijvoorbeeld, met Janssen en andere landen ook. En op een bepaald moment zeiden ze, nee joh, daar moeten we gewoon één groot project van maken. Ja. Dan komt iedereen aan de beurt. En dat model willen ze proberen te gebruiken. Ik weet niet precies hoe dat werkt met de defensieindustrie. Maar het belangrijkste in dit geval is munitie. En dan vooral 155 mm granaten die in die, bijvoorbeeld in HIMARS of andere artillerie past. Want daar is het grootste gebrek aan.
Ja.
Aan de andere kant, dit is nu een voornemen op het top, maar het besluit om het echt te gaan doen wordt pas genomen op de volgende top. En die is op, wat zie ik hier op de agenda, 22 en 23 maart. Ja, dus dat is nog ruim een maand.
Nou.
Dus dan heb je het weer. Mooi voornemen. Maar als je tot die datum wacht om het uit te voeren, dan ben je weer te laat. Een maand verder. Heb je dus ook niet zoveel aan.
Nee. Dat hoorden we gisteren Zelensky zeggen. Van ja, die gaan gewoon door in het vechten. Dat is die loopgravenoorlog in Bakhmut tegen het Russisch leger en tegen de troepen van Prigozhin, die huurlingenbaas van Wagner. Amerikanen hebben gezegd, althans dat zegt de Washington Post, jongens, concentreer je nou op een tegenoffensief in de lente. Laat Bakhmut even voor wat het is.
Precies, dat is de opvatting van de regering Biden. Het geldt niet alleen voor Bakhmut, maar ook andere plekken waar ze blijven doorvechten. Prigozhin, voor zover ik begrijp, die gooit ook een beetje de handdoek in de ring, hoor. Die zegt, ik kom niet zoveel verder. Het probleem is, het Russische front schuift inderdaad iets op in westelijke richting. Ja. En de Oekraïners geven ongelooflijk veel verzet. Bij die slagen die steeds worden geleverd, komen aan weerskanten ontzettend veel mensen om.
Ja.
Dus de Amerikanen zeggen, joh, uiteindelijk dan wil het gebied dat Rusland heeft aangegeven als wat ze willen annexeren, dat komt waarschijnlijk toch wel voor een deel voor elkaar. Dus begin nou, vergeet dit even en zet al je mensen, je mensenlevens, je techniek, je wapens, de inkoop van wapens, de levering, zet dat nou in om bijvoorbeeld volgende maand een tegenoffensief te beginnen.
Ja.
Dat is iets waar de Amerikanen enorm op aandringen. En Zelensky die zegt, ja, dat klinkt allemaal heel mooi, maar op het moment, zolang ik blijf doorvechten, bijvoorbeeld in Bakhmut, ja, ik ga het daar niet redden, dat weet ik ook wel, maar zolang ik blijf doorvechten, verzwak ik de Russische positie. En ook daar is wel iets voor te zeggen. Ja, want inmiddels is iets van 50% van de Russische tankvoorraad vernietigd door de Oekraïners. Dus ja, wie heeft er gelijk? Ik weet het niet. Het gaat naar mijn idee ook erg om mensenlevens. En dat schijnt in dit conflict niet de prioriteit te zijn.
En ondertussen kwamen alle defensieministers van de NAVO-landen gisteren en eergisteren bij elkaar in Brussel. We praten over die gebeurtenissen met de oud-commandant der landstrijdkrachten, Marten de Graaf. Het ministerie van Defensie in Rusland claimt dat het Russisch leger nu op meerdere plekken in de Donbass is doorgebroken. Wat hoort en ziet u uit dat gebied?
We zien drie Russische divisies, eenheden van ongeveer 10.000 man... met veel zware wapens, tanks en panzervoertuigen... daar in de omgeving nu opereren. Dus het verbaast mij niet dat de Russen het zwaartepunt van de opmars lijken te leggen... niet in Donetsk, maar in Luhansk, zeg maar verder naar het noorden. Dat is waar ze nu claimen, waar ze een doorbraak hebben.
Ja, Amerikanen zeggen ook, ja, die Russische troepen die nu aangevoerd worden... die lijken wel slecht toegerust, slecht getraind en ze krijgen oude rommel mee.
Ja, die oude rommel komt natuurlijk uit de magazijn... omdat veel moderne Russische tanks en panzervoertuigen zijn uitgeschakeld. Dus dat is ouder spul.
Ja.
En inderdaad, we moeten niet denken dat je reservisten op een vrij korte termijn... zonder het gebrek aan ervaren kaderleden, dus officieren en onderofficieren... ook goed kunt trainen. Laat staan dat ze goed zijn gemotiveerd omdat ze uit huis zijn gehaald.
Precies. Alleen ze zijn nu inderdaad daar bezig. Dat is ook waarom de Amerikanen zeggen... concentreer je nou niet op dat Bachmoed, want dat is strategisch niet zo van belang. Maar zorg er nou voor dat je klaar bent voor een tegenoffensief in de lente. Dat zegt althans de regering Biden, volgens de Washington Post. Hoe kijkt u daarnaar?
Ik snap wat ze zeggen, maar het lijkt een beetje een schijnbare tegenstelling. Want de troepen die je in Bachmoed hebt... zijn andere troepen als troepen waarmee je uiteindelijk het offensief in wilt gaan.
Ja.
Bachmoed zijn vooral infanteristen die in loopgraven zitten. En uiteindelijk gaat Oekraïne de tegenaanval doen... natuurlijk met de wapens die ze van ons krijgen. De zware wapens, de tanks en de panzervoertuigen... die er nog niet zijn en waarvoor de opleidingen nog bezig zijn. Dus het verbaast me niet. De waarheid ligt hier echt ergens in het midden. En Bachmoed prijsgeven heeft natuurlijk ook een waarde, zeker in symbolisch opzicht.
Ja, want inderdaad, als je dat nu prijsgeeft, zou je dan wel kunnen terugkomen. Inderdaad, als je kijkt vanuit het pure militaire op een andere manier op het slagveld, op een groter slagveld.
Nou, wat we gaan zien is dat de Russen waarschijnlijk eerder offensief zijn gestart. En dat klopt ook, die eerste tekenen zien we wel. Maar in tijd gezien zal Oekraïne nog een weken, enkele maanden nodig hebben... om de slagkracht te hebben om een tegenoffensief te gaan starten.
Ja.
En als je dan in staat bent om door de Russische linies te breken... hun logistieke lijnen, hun aanvoerlijnen te doorbreken... dan kun je weer heel snel heel veel grond terugwinnen. Dus wat dat betreft zien we... de beslissing niet de komende weken, maar de komende maanden vallen. Waarbij ik vermoed dat die tegenoffensief van Oekraïne... zal er vooral op zijn gericht niet zozeer om grond te winnen. Dat is een effect daarvan. Maar vooral om de Russische strijdkracht op de grond zoveel mogelijk uit te schakelen.
Ja, nu lukt dat vrij aardig als we de berichten zo horen. Maar ja, dat moeten we altijd met een korrel zout nemen. Het Oekraïnse leger houdt wel goed stand daar in de Bachmoed. Want er wordt ook verteld door militaire deskundigen... dat de huurlingen van de Wagnergroep die daar in Bachmoed verzameld zijn... en de Russische luchtlandingstroepen geweldige verliezen leiden.
Ja, de vergelijking tussen Verdun en de Eerste Wereldoorlog... en Bachmoed dringt zich een beetje op.
Ja.
Verdun was een plaats aan de Maas, een plaatsje... wat ook geen grote waarde had, maar een enorme verlies heeft gekend aan beide kanten. En eigenlijk symbolisch is geworden voor de hardnekkigheid... van de Franse verdediging in de Eerste Wereldoorlog...
Ja.
Een beetje die kant gaat het nu ook op dat Bachmoed meer een symbool wordt voor de hardnekkige verdediging door Oekraïne.
Precies, maar het is daar inderdaad, wat u zegt, een loopgravenoorlog. Echt ook een beetje in lijn met de Eerste Wereldoorlog in dat gebied.
Ja, het gaat meter voor meter. En als de Oekraïnse soldaat zegt, wat er ook gebeurt... ik sta geen meter af van mijn grond en kom maar op, ongeacht de consequenties... dan vind je jezelf terug in een loopgraaf. Het is niet anders.
Ja. Even nog naar die vergadering van de defensieministers van de NAVO-landen bij elkaar. Die hebben gezegd, we blijven steunen met materieel... maar onze munitiedepots beginnen leeg te raken. Nu gaan ze samenwerken in de defensieindustrie. Tenminste, dat zegt secretaris-generaal Stoltenberg. Jens Stoltenberg in een persconferentie. Maar hoe werkt dat? Hoe ga je dat regelen?
Ja, ik zou bijna zeggen, het zal tijd worden.
Ja.
Kijk, het probleem natuurlijk is dat je zo'n productielijn niet zomaar opstart.
Nee.
En dat kan de NAVO ook niet doen. Even los van het feit dat de NAVO aan zich niet Oekraïne steunt... maar de NAVO-landen steunen dat.
Precies.
Maar het enige wat je kunt doen is te zorgen dat de productie die er is... zo slim mogelijk gaan verdelen over Oekraïne... en de behoefte die je zelf hebt. En dat is eigenlijk wat we nu gaan doen.
Ja, precies. Nu hebben we het andere verhaal nog. Hè. De Duitsers en de tanks. Duitsland heeft gezegd na het overleg in Brussel... veel landen die tanks zouden sturen. Die Leopard-tanks, Leopard 1 en 2, die zijn nog niet klaar voor levering. 14 Duitse en 3 Portugese Leopards die zijn klaar om te gaan. Dat is niet veel, hè?
Nou, ik heb begrepen dat uit Canada ook al Leopard 2 is overgevlogen, inmiddels. Maar het duurt echt wel even, want wat je in het depot hebt staan is echt niet zomaar inzetbaar. En dan ga ik echt terug naar het begin. De eerstkomende weken gaan we die tanks nog niet zien. Nee. Dus Oekraïne zal pas het vermogen om echt tot een groot offensief te gaan starten echt pas kunnen doen in het late najaar, vroege zomer. En tot die tijd zullen ze proberen de Russen zoveel mogelijk tegen te houden. Ja. Daar waar het niet anders kan, terrein in te ruilen voor tijd om tijd te gaan winnen. En dat is het gevecht waar we komen.
Ja, het is tegenhouden inderdaad. En dat betekent dus, blijft dus millimeteren daar op het slagveld.
Ja, millimeteren en een beetje meegeven als het niet anders kan. Zo min mogelijk terrein prijsgeven.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.